Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. Luisteren we samen naar Gods heilig woord, Psalm 130. Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere. Want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wij hebben vanavond al zingend zo'n ontzaglijke belijdenis afgelegd voor uw heilig aangezicht. Wij hebben, of wij ons ervan bewust waren of niet, vanavond al beleden dat als u in het recht gaat treden en gaat gadeslaan onze ongerechtigheden, dat niemand van ons dan voor u kan bestaan. O Heere, wij bidden van u, zou u die waarheid door uw Heilige Geest tot zielsbevinding willen maken. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. die ontzaglijke werkelijkheid als wij te maken krijgen met U. Een rechtvaardig en een heilig God. Met U die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Met U die de zonde moet straffen met een eeuwige straf. Met U die zo'n oneindige haat en afschuw hebt tegen de zonde. O Heer, als we dan een blik naar binnen krijgen wie wij zijn. Ja, Heere, dan mag ons hart wel in één krimpen. En dan mogen we het wel uitroepen, o Heere, als U in het recht gaat treden. En dat alles gaat gadeslaan wat hier van binnen huist, o Heere. Dan kan ik voor U niet bestaan. En Heer, als U dat ons openbaart, dan zouden we wegzinken in totale wanhoop. Want hoe moeten we dan ooit nog zalig worden, Heere? Maar zou U dan door diezelfde werking van diezelfde geest willen schenken. Dat ook die waarheid zo diep als gewis een plaats mag krijgen in ons leven. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij U geweest, ja, bij U is bloed. Het bloed der verzoening, zoals het gedropen heeft op Golgotha. Dat bloed, overvloediglijk genoegzaam. Voor de zonde van de gehele wereld, o Heere, leer het ons. Dat buiten die gerechtigheid van uw Zoon wij te maken krijgen. Met dat onwrikbaar recht en vonnis. Maar o Heere, hoe zalig. Die het mag gebeuren. Als U niet naar recht schuldig wil keuren. Maar als we mogen delen door het geloof. In dat vervulde recht door het bloed van uw lieve Zoon. O Heere, dan verandert dat eisend recht in een belovend recht. Want o Heere, dat is toch dat geheim, wilt U het ons leren? Waar wij het niet hebben, wilt U het alles schenken. O Heere, wilt U het dan leren vanavond voor het eerst en steeds weer bij vernieuwing. O Heere, als we in deze week van voorbereiding heen leven naar het heilige avondmaal in de gemeente waaraan we verbonden zijn. Heere, gedenk uw volk. Gedenk uw kinderen, Heer, ook in zo'n week zo vol met aanvechtingen en zo vol met pogingen van die Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Juist ook in die week om te zoeken of er iets is wat hij mag verslinden. O Heere, wees een vurige muur rondom ons. Maar gedenk ook aan degene die niet aan konden gaan in het verleden. En die nog altijd worstelen met de vraag, is het ook voor mij? O Heere, geef dat ze niet hoeven te gaan met een misschientje. Niet hoeven te gaan met enige hoop of gedachten misschien toch, maar dat het mag zijn. Wat waarachtige geloof wat zich doet kennen. In een stellig weten, in een vast vertrouwen, niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van de zonde geschonken door het bloed van de Heer Jezus. Heere, geeft U ons vanavond alles wat we nodig hebben. In spreken en luisteren. Neem alles weg wat hinderen kan, Heere. U weet het wel. Wij zijn zwak van moed en klein van krachten. Maar onze ogen zijn op U geslagen. Wilt U helpen? Want U bent de God die helpt in nood. Doet ook vanavond, Heere. Neem alles weg wat hinderen kan. Hoeven wij toch geen verhindering te zijn voor de loop van de boodschap van Uw woorden. Wij vragen het van U. Om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond weer verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. En zoals we de vorige keer een begin gemaakt hebben met de behandeling van het gebed, zouden we daar vanavond mee verder willen gaan. We hebben nu gewezen op datgene wat in de Dordtse leerregels in hoofdstuk 5 naar voren komt. Onder andere in artikel 2 en artikel 12 en ook in andere artikelen. Daar ziet u dat de rode draad van de volharding gelegen is in het gebed. Dus een van de middelen die de Heere gegeven heeft aan zijn kinderen, opdat zij zouden volharden. Het gebed. En daarom leek het ons nuttig en goed om om een aantal lezingen als de Heer het geeft te wijden aan het gebed. En de vorige keer hebben we aangegeven dat het gebed zich laat onderverdelen in een aantal verschillende onderdelen. Daar is veel over te zeggen, dat kunnen er meer of minder zijn, maar we hebben aan de hand van een boek van Matthew Henry gekozen voor deze 7 onderscheidingen. En het eerste wat hij zegt, wat het begin is van het ware gebed, dat is de aanspraak tot God en de aanbidding van Hem. Daar hebben we de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. Dat ieder gebed begint met de aanspraak van God, de adressering van de boodschap, tot wie bidden wij? We hebben de vorige keer er nadrukkelijk op gewezen dat dat niet zomaar zich laat vangen in, nou ja, wij bidden tot de Heer, maar dat daar een drie-enig God is en dat daar een met eerbied gesproken een goddelijke huishouding is en dat God de Vader aangebeden moet worden en God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat dat drie gebeden ook vraagt die een andere inhoud hebben. Dus de aanspraak tot God. Wij beginnen de gebeden niet zomaar uit het niets. Zoals we gezegd hebben, hè, wij kunnen niet zomaar opeens gaan praten. Wij zullen de hoge majesteit van God moeten aanspreken. En wij zullen Hem daarin moeten aanbidden. En de vorige keer hebben we uitvoerig dat proberen weer te geven. Hè, dat als wij de Heer gaan aanspreken in wie Hij is, in zijn namen en in zijn deugden, hè, en in zijn eigenschappen, dan gaat als de Heer dat geeft door zijn geest, gaat zich in dat gebed, gaat zich een beeld vormen van wie de Heer eigenlijk wel is. Hè, en dan verbaast het ons niet dat we moesten zeggen, hè, dat als wij tot de Heer bidden, dat rustig en zeer eerbiedig en zeer ernstig dient plaats te hebben. Dat we moeten beseffen tot wie wij naderen. En juist door dat aanspreken van God en dat toedichten van de eigenschappen die de Heer in zijn heilige woord heeft geopenbaard aan ons, worden wij ook genoodzaakt en erbij bepaald wie de Heer is, voor wie wij eigenlijk onze knieën buigen. En dan het tweede wat daarop volgt, daar zullen we vanavond, als de Heer het geeft, bij stilstaan, is de belijdenis van zonden en verklaring van berouw. Zodra wij voor het heilig aangezicht van God verschijnen, dan ontstaat daar de innerlijke noodzaak om onze zonden te belijden en om vergeving te vragen. En om het overzicht voor u even af te maken, we hopen dan in de volgende keren nog te mogen spreken over dat derde aspect. Het bidden en smeken om al datgene wat wij nodig hebben. In de praktische en geestelijke zin. Het vierde, het dankzeggen voor Gods weldaden. Het vijfde, de volbeden voor anderen. Het zesde, de gebeden voor bijzondere gelegenheden. En ten zevende, hoe wij dan de gebeden hebben af te sluiten. Maar vanavond dus willen we stilstaan bij dat tweede, de belijdenis van zonden en verklaring van berouw. Als we de vorige keer gehoord hebben dat als wij bidden, dat wij dan verschijnen voor het heilig aangezicht van de levende God. Dan hoop ik dat dat voor u niet iets is waarvan u zegt, ja, nou ja, inderdaad. Maar dat u enige weet hebt van wat dat betekent. Dat als u uw handen vouwt en uw knieën buigt en voor God verschijnt, wat dat betekent. Misschien zegt u, dat begrijp ik niet zo goed. Dat zou al een slecht teken zijn. Als we lezen in de Heilige Schrift, als daar mensen zijn die met God in aanraking komen, dan zien we daar een aantal hele indrukwekkende gevolgen van. Ik noem maar zomaar een aantal uit het Oude Testament. Als de Heere zich openbaart aan dat volk Israël daar op de Sinaï, en de Heere gaat spreken tot dat volk, dan zien we daar een effect. Mensen ontmoeten God. En die mensen beginnen hard uit te roepen en ze zeggen, laat ons de stem van God niet langer horen. Want dan zouden we sterven. Dus waar God ontmoet wordt, daar vreest de mens te sterven. We lezen het ook bij Gideon. Als Gideon de engel des Heren ontmoet, dan roept hij het uit en zegt: ach Heren, Heren, daarom zal ik moeten sterven, omdat ik een engel des Heren heb gezien, van aangezicht tot aangezicht. Het is ook wel bekend hè, van Noach en zijn huisvrouw. Als zij de engel des Heren ontmoeten, dan vrezen zij dat zij sterven moeten, want zij hebben God ontmoet. En we lezen het ook, hè? Je zou veel meer voorbeelden van kunnen noemen, maar tot slot bij Jesaja. Als de Heren Jesaja ontmoeten, dan horen we Jesaja uitroepen: wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heren der Heerscharen, gezien. Ziet u? Dus het eerste gevolg van het ontmoeten van de Heren, als wij tot hem naderen, als wij werkelijk bidden en zo toenaderen tot de heilige God in de weg van de gebeden, is dat wij beseffen dat wij sterven moeten. Dat wij voor deze God niet kunnen bestaan, dat wij ten dode opgeschreven zijn. Vanwege onze onreine lippen en vanwege ons onrein hart. Mag ik u vanavond vragen, hebt u ooit echt gebeden? Hebt u ooit echt in de weg van de gebeden tot God genaderd? En bent u dan, herkent u dit dan, dat u erachter kwam, dat u sterven moest en God moest ontmoeten, omdat u voor zijn heilig aangezicht niet bestaan kon? Als u dat niet kent, als dat nooit in uw leven is gebeurd, dat u met God te maken kreeg en dit beleefde, ik bedoel dat niet per se woordelijk, maar inhoudelijk, zakelijk. Het besef, een heilig en rechtvaardig God en ik kan voor die God niet bestaan. Dat is een van de wezenlijke aspecten van het ontmoeten van God. Dat is één. Het tweede, als wij de Heren ontmoeten in het gebed, dan lezen we in het Oude Testament dat dat een tweede gevolg heeft. Namelijk dat dat een mens diep vernedert. We horen Abraham, als hij de Heren ontmoet, horen we Abraham zeggen: ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heren, hoewel ik stof en as ben. Abraham krijgt te maken met wie God is en hij moet zichzelf beschrijven als stof en als as. Als Mozes de Heren ontmoet, dan lezen we Mozes die verborg zijn aangezicht. Mijn aangezicht kan het heilig aangezicht van God niet zien. En ook bij Ezechiël bijvoorbeeld, ten overvloede, als de Heere Ezechiël ontmoet, dan valt hij op zijn aangezicht. In het stof. En misschien is dit wel een van de aspecten die vanavond toch wel eventjes de aandacht moeten krijgen. Zoals ik u misschien al eerder genoemd heb, maar ik zal het u nog eens noemen. Van een predikant uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En die beschreef zo in zijn tijd wat eigenlijk het probleem was van de kerk in die dagen. En hij zei: een van de grootste problemen is dat wij geen heilige en geen rechtvaardige God meer hebben. Hij zegt: we hebben nog wel een genadig God en een barmhartig God en een liefdevol God en een vergevingsgezind God. Maar we hebben geen rechtvaardig God meer. We spreken wel dat we met de Heren leven en met de Heren wandelen en voor zijn aangezicht en hopen straks bij hem te mogen zijn in de hemel. Maar we hebben hem nooit leren kennen als de waarachtige, heilige God. En daarom kwamen wij nooit terecht daar in dat stof. En verborgen wij nooit ons aangezicht voor hem. En riepen wij het nooit uit: o Heren, ik ben stof en as, wee mij, wie ben ik ten opzichte van wie u bent? We lezen dat tot slot ook in het Nieuwe Testament. Als we van Petrus lezen. Als de Heer Jezus wonderen verricht, dan blinkt daar door zijn menselijke natuur soms iets van stralen van zijn Godheid door. Als de Heer Jezus dan een wonder deed, dan blinkt er als het ware iets van dat hij niet mens was, maar ook God. En als Petrus zo een van die glimpen van die Godheid opvangt, dan roept hij uit en zegt: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Een glimpje. Iets van wie God is. En hij zegt: oh, daar kan ik niet met u van doen hebben, want ik ben zondig, u moet van mij uitgaan. Daarom begint alle ware theologie en alle ware godsdienst begint met de godskennis. Niet met de Christuskennis. Het begint met de kennis van wie God is. En dan zijn dit de gevolgen. Dat wij vrezen, dat wij ons vernederen, dat wij tot in stof en as ons moeten verootmoedigen. Dat wij moeten zeggen: Heere, ga uit van mij. U kunt met mij geen gemeenschap oefenen. Weet u wat daar zo wonderlijk aan is? Daar heb ik al eens vaker over nagedacht. Valt het u niet op dat in de Heilige Schrift en misschien ook in uw persoonlijk leven, dat de Heere eigenlijk zo weinig het oordeel zelf uitspreekt? De Heer Jezus zegt niet tegen Petrus: jij bent een zondig mens en daarom moet ik van je uitgaan. Petrus spreekt dat zelf uit. Mozes, Abraham, Ezechiël, Jesaja, zij moeten zelf bij het leren kennen van wie God is, moeten ze zelf dat vonnis over zichzelf uitspreken, ziet u? En daarom vanavond weer de vraag: herkent u dat? Dat u over uw eigen leven dat vonnis moet uitspreken. Niet omdat God dat doet, maar omdat u leert wie hij is. En het gevolg is dat u zichzelf moet verfoeien voor zijn heilig aangezicht. Ik las bij Calvijn in zijn institutie. Dan begint hij, eerste boek, eerste hoofdstuk, de eerste artikelen, begint hij over wie God is en wie de mens is. En dan zegt hij: als wij eenmaal begonnen zijn om onze gedachten op te heffen tot God en te overwegen, te denken, te overwegen hoedanig hij is en hoe volkomen de volmaaktheid van zijn gerechtigheid is, en van zijn wijsheid en van zijn kracht, dan zal terstond direct onze gerechtigheid in de allergrootste ongerechtigheid veranderen. En onze wijsheid zal terstond als de uiterste dwaasheid walgingwekkend blijken. Calvijn zegt: het is het grote probleem, hè, dat wij God niet kennen. En dan zijn we rechtzinnig en vroom en netjes en heilig en krachtig en zo. Maar als we één keer met God te maken krijgen, iets zien van wie hij is, gaan we in dat licht veranderd in één keer mijn gerechtigheid in een wegwerpelijk kleed. Mijn gerechtigheid verandert in één keer in het licht van wie God is. In ongerechtigheid. En daarom, als wij voor het heilig aangezicht van God naderen, dan leren we onszelf op de juiste waarde schatten. Een van die mensen die God zo ontmoet heeft, is Job. Als Job de Heere ontmoet, dan moet Job belijden en zeggen: zie, ik ben te gering dat ik u zou antwoorden. Heere, ik doe de hand op mijn mond. Hoe zou ik kunnen spreken tot u? Ziet u? Job leert zich in het heilig aangezicht van God op de juiste waarde te taxeren. Hij is niet langer die man rechtvaardig en godvrezend en wijkend van het kwaad en Job. Maar hij zegt: ik ben te gering. Hoe zou ik ooit tot God kunnen spreken? We leren in het aangezicht van God onze nietigheid. Zodat als de Heere tot ons komt met zijn woorden, dat wij zeggen moeten: maar Heere, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Hoe kunt u eigenlijk spreken tot mij? Hoe kunt u de Zoon des Mensen bezoeken? Wat beweegt u eigenlijk, Heere? Heere, ik kan dat haast niet verdragen, dat u tot mij komt, ik mensenkind. In het licht van wie God is moet ik leren belijden en zeggen, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik ben van mijn voedsel af tot mijn hoofdschedel toe, ben ik helemaal verdorven. Ik moet samen met Jesaja moet ik belijden dat er niets geheels aan mij is. Niets. Nou, dat kan ik u zeggen, hè, dat kan ik u opwijzen, dat kan ik u onderbouwen met teksten en dogmatieken enzovoort. Maar dat helpt niet zoveel als de Heere in je leven komt. Als zijn heiligheid zich aan je openbaart, al was het maar een klein sprankje, dan is het automatisch het gevolg. Dat je leert om op je borst te slaan en te zeggen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb, ik kan voor deze God niet bestaan. In het licht van wie God is, dan veranderen ook onze allerbeste werken. Dat is heel opmerkelijk als je leest bijvoorbeeld bij Malachi. Die mensen die deden offeren en spijsoffers brengen en die hielden heel de tempeldienst, die hielden ze in acht. En dan komt de Heer en die openbaart iets van zijn heiligheid en hij zegt, ik heb geen lust aan u. En niet aan het spijsoffer van uw hand. Het is mij niet aangenaam. Heb je dat in uw leven wel eens meegemaakt? Dat de Heere zijn licht wierp op je allerbeste werken. Misschien op al die preken die je hebt geluisterd. En al die boeken die je gelezen hebt. En al die gebeden die je gedaan hebt. En die eindeloze rijgketting. Om te pogen uzelf te bekeren. En de Heere werpt er zo één straaltje licht op. En je ziet het. Het zijn blinkende zonden voor God. Ja. En dan te beseffen, dat maakt mij het voorwerp van uw toorn. Ja, dan gaat de hand op de mond. Dan verlies ik mijn verwachting, dan steek ik mijn mond in het stof, dan zwijg ik. Wat moet ik zeggen? Dan gaat schaamte mijn aangezicht voor God bedekken. Hoe zou ik mijn hoofd nog kunnen opheffen tot hem, om op hem te zien terwijl ik zo ben? Ja, dan kom ik erachter hè, dat zelfs mijn gedachte, moet u vanavond goed luisteren, zelfs mijn gedachte dat ik de Heer Jezus zoek en dat ik de Heer Jezus achterna wandel en dat ik hem roep en dat ik verlang om hem te kennen. Misschien zegt u wel, het is de bede van mijn hart, hè. Geef mij de Heer Jezus of ik sterf. En in het licht van Gods heiligheid kom ik erachter hè. Dat ik niet anders ben dan die mensen bij Jesaja die zeiden, en wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. U komt erachter dat zelfs uw zoeken van hem uiteindelijk blinkende zonden zijn voor God. Ik hoop dat u het vanavond kunt verdragen. Misschien gaat het van binnen koken en zegt u, man, hou toch op. Je neemt me alles vanavond af, ja. In het heilig aangezicht van God verlies je alles vanavond. Dat ware te wens. Om dan met Psalm 51 te belijden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig, Heere. In het licht van wat u nu op mijn leven werpt, erken ik mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Heere, ik vecht niet meer, ik strijd niet meer. Wat moet ik nog zeggen, Heere? Ik schaam mij, ik ben schaamrood. Het is verloren, rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoorden aan uw eer. Maar ik, Heere, het is kwijt. Het is verloren. Dat leren we in het aangezicht van God. Maar gelukkig. Gode zij dank. We leren in het aangezicht van God nog iets. Door zijn geest. Het tweede. Misschien kent u dat wel. Dat u zegt, ja zo lag ik daar. Vertreden in mijn geboortebloed, beladen met zonde en schuld. Voor mij geen verwachting meer. En dat de Heilige Geest u toen heeft geopenbaard dat God niet alleen rechter is. Niet alleen rechtvaardig en heilig is, maar dat Hij ook liefde is. Misschien kent u het wel dat iemand in uw leven in die hoedanigheid tot u sprak en zei, maar God is ook genadig. En weet u, dat vinden we allemaal heel normaal. Ja, natuurlijk, de Heer is genadig. Ja. Maar als je zo licht en zo door Gods licht bestraald wordt, dan kun je dat haast niet geloven. Dan kun je dat haast niet begrijpen. Hoe kan God nou ook nog genadig zijn, terwijl ik zo ben? En als de Heer dat werkt door zijn geest, hè, als we zo voor hem naderen en hem zo hebben leren rechtvaardigen en onszelf hebben leren afkeuren, dan gaat die geest ons ook licht werpen op dat andere. Zodat wij in Psalm 130 hebben gelezen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dan breekt ook dat andere door. Daar is vergeving bij u altijd geweest. Nou, Luther zegt dat moest zo groot als letters, als kerktorens geschreven worden, zegt hij. Zo groot, zo hoog in mijn leven, als geloof ik het niet. En iedere dag moet dat weer in letters zo groot als kerktorens zijn. Nou, dat zijn 10, 15 meter hoge letters. Dat God genadig is, want ik kan het niet geloven. En ik vergeet het iedere dag weer, dat God genadig is. Hij is rechtvaardig en genadig. Ja, zodat je dat uit mag roepen met Psalm 130. Ja, bij u, Heere, is goedertierenheid. En bij u is toch veel verlossing, staat toch in uw woord. U hebt toch beloofd dat u Israël zal verlossen van al zijn ongerechtigheden, Heere. En ik ben één brok ongerechtigheden en ik ben één brok schuld. O Heere, hier lig ik verbroken en verbrijzeld voor u, maar u hebt toch beloofd dat u de gebroken en verslagenen niet zult verachten. U hebt toch gezien dat u op deze zult zien, en de armen en de verslagenen van geest, en die voor uw woord beeft. Heere, hier lig ik. Ik beef, ik sidder in het heilig aangezicht van u. En als ik de donder van uw wet hoor, en als ik het vonnis over mijn leven hoor, en ik moet het aanvaarden en onderschrijven, dan ben ik niet anders dan arm en verslagen van geest. Maar u hebt toch beloofd dat u op de zulke zult zien. Zie ook op mij. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Heere, gedenk aan mij toch in genade. Om uw goedheid eer te geven. Kent u dat? Dat roepen vanuit die totale verlorenheid, vanuit die totale rechteloosheid. Vanuit dat totale rechtvaardige vonnis, dat u het alleen nog maar hebben kunt van genade. Heere, u hebt het toch gezegd, als wij onze zonden aan u belijden, dat u rechtvaardig bent, dat u ons de zonde vergeven wil. En ons wil reinigen van alle ongerechtigheden. Ja, zegt de Heer, ja. Laat ons dan tezamen rechten. Kom me vanavond eens mee voor de dag. Met je zonde en met je schuld. Kom er eens mee met je ongerechtigheden, met je verzondigde leven. Kom, laat ons tezamen rechten. En je roept het misschien uit vanavond en je zegt, nee, Heer. Niet in het recht treden en niet gadeslaan aan ongerechtigheden. Want hoe zou ik dan voor u bestaan, Heere? Nee toch, Heere, niet in het recht treden. Maar de Heere zegt, kom nou, laat ons nou tezamen rechten. Maar ik voeg er een belofte bij, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken, wit als sneeuw. Kom nou vanavond voor de dag, met je hele verdorven bestaan. Erken nou vanavond je schuld die mij tot straf bewoog, zegt de Heer. Al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Kent u dat? Kent u dat? Beken dan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad meer, wat in me werd gevonden, Heer. Ik moet het belijden na ernstig overleg. Al mijn boze daden. En erachter ligt het geheim. Gij naamt die gunstig weg. Misschien zegt u vanavond, eigenlijk begrijp ik het niet. Je spreekt toch over Lordse leerregels, hoofdstuk 5, volharding der heiligen. Je hebt het nu toch over hoe God een mens bekeert. Ja. Maar precies hetzelfde is het leven van Gods kinderen. Als Gods kinderen in een rechte weg tot God naderen, ook na ontvangen genade. En ze mogen de Heere weer gaan toekennen en prijzen en aanbidden wie Hij is. Weet je wat er dan gebeurt? Dan valt wederom dat licht over je leven. En hoe dichter je mag naderen in de nabijheid van die God is, hoe meer schuilhoeken van je hart worden verlicht en hoe meer er openbaar komt van wie je bent. Als vandaag nog van Jozef alleen. Nou, als ik voor één man diep respect heb, is het die man. Wat een lichtend licht aan de kerk heen, ontzaglijk. En dan schrijft hij een brief aan een vriend en dan zegt hij, ik moest vanmorgen kijken in een van de schuilhoeken van mijn hart. Hij zegt, het is als een kooi met roofvogels, zegt. Als je leest hoe die man beschrijft aan een vriend, hè, wat er in zijn hart leefde, kun je je voorstellen. Hij heeft dus één bron van wanbedrijven, ze vol met boze lusten en kwaad en vijandschap en al wat niet meer is. Hele brief. Ziet u die man, ik denk dat die man heel dicht bij God kwam. Ja, en dan valt er licht in die hoeken die je voorheen nog niet eerder had gezien. En dat gebeurt er weer hetzelfde, dan ga je weer aan God belijden. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zon. Dan ga je weer aan de Heere bekennen wie je bent. En weet je wat je dan weer gaat doen, ook na ontvangen genade? Dan ga je weer God erkennen in zijn recht. Zeg, Heere, als u nou toch weer gaat gadeslaan in ongerechtigheden, waarvan ik niet wist dat ze er nog waren, zo diep in mijn hart en zoveel. Als u dat weer gaat gadeslaan, Heer, kan ik niet voor u bestaan. En Heere, als u dat gadeslaat, als u dat rechtvaardig wil vonnissen, Heere, is het rechtvaardig als u me alsnog voor eeuwig wegwerpt. Ook na ontvangen genade leidt de Heere zijn kinderen wat dat betreft niet anders. Steeds weer. Komen ze op dat plekje dat God geen kwaad meer kan doen, dat het goed is wat hij doet. Er is wel een verschil. In de weg der bekering is daar ook benauwdheid, is daar beangstiging, is daar de ontmoeting van God als rechter en de vloek van de wet enzovoorts. Na ontvangen genade is dat er niet. Na ontvangen genade is daar niet de vloek van de wet en niet de doodsangst en benauwdheid, dat niet. Want wij ontmoeten in de weg van het bloed van Christus immers een goede tierenvader. Maar neem niet weg dat goede tierenvader nog altijd rechtvaardig is. En ik in dat licht nog altijd mezelf moet leren kennen als een zwarte vuile zondaar. Zodat ook dan in die weg weer die gebeden worden geboren om mijn zonden te erkennen. En mijn zonden te belijden. Mag ik vragen, kent u dat? Is dat niet steeds weer Gods weg? Is dat misschien niet steeds dieper Gods weg? U zegt ja, toen de Heer in mijn ziel redde en mijn tranen droogde, ja, toen heb ik wel mijn hele vonnis moeten aanvaarden en ik heb mijn schuld moeten erkennen en de straf moeten billijken. Maar als ik nu toch kijk, hoeveel jaar is het al geleden? Maar als de Heer nu weer zijn licht werd op wie ik ben en wie ik was, dan denk ik wel eens, wat wist ik er toen eigenlijk nog van? Want ja, wat blijft er niet over in het hart van Gods kinderen? En daarom zijn wij geroepen, en als u tot hem nadert in het gebed, als u onbekeerd bent, maar ook als u mag weten van het bloed der verzoening, toegepast aan uw harten, dan zijn we geroepen om hem te belijden, onze zonde. Ik wil zo vanavond zomaar wat verschillende belijdenissen noemen. Ik zie wel dat ik ze niet allemaal vanavond kan benoemen, maar ik wil er wat meegeven. Wat kan Gods kind eraan toe zijn, hè? En dat je moet zeggen tegen de Heere, Heere, wij zijn tezamen weer afgeweken. En wij zijn weer stinkende geworden. Wij doen niet goed. Wij zijn weer van het heilspoor afgegaan, Heere, zoals onze vaderen gingen. Dat je moet belijden tegenover de Heere en zeggen, Heere, ik ben zo'n dwaas geweest. Van mij geldt nog altijd ook na ontvangen genade. Hoe verduisterd ik wel niet ben in mijn verstand. Hoe vervreemd ik zo vaak ben van het leven Gods. Hoeveel onwetendheid er wel niet achterblijft in mijn leven. Hoe vaak ik niet denk dat ik alles wel weet en alles wel begrijp. En denk, nou ja, nu weet ik het dan wel. En ik probeer iedereen de les te lezen. En dat de Heer daar wat licht op werpt. Zomaar van zijn oneindige wijsheid. En ik in één krimp en zeggen moet, maar Heer, ik ben een dwaas. Ik ben een dwaas. Wat ben ik eigenlijk een dwaas? Om dat dan eerlijk aan de Heer te bekennen. Heer, ik heb weer veel te veel gesproken. Ik heb weer veel te veel van mijn eigen wijsheid geëtaleerd. Maar Heer, ik ben een dwaas. Wat moeten we de Heer vaak niet belijden? Dat Hij tot ons spreekt, maar dat wij horende doof zijn. We zijn net kleine kinderen. We luisteren zo vaak niet naar de Heer. Wat de Heer moet zeggen, ik heb 2 maal of 3 maal tot u gesproken. Maar u luistert niet, u hoort mij niet. O Heer, vergeef mij toch mijn doofheid. Dat ik zo vol ben met alles van deze wereld. Dat ik die zachte, milde stem van uw woorden helemaal niet opmerk en niet hoor. Ja, wat kan er een koppigheid in het leven van Gods kinderen zijn. Hè? Dat de Heer je al lang de weg gewezen heeft. Hè? Wandelt in dezelfde, maar je gaat niet. Nee hoor. Het bedenken van je vlees is ten diepste vijandschap tegen God. En je denkt, ik doe het niet hoor. Begin er niet aan hoor. U kan zeggen wat u wil, Heer, maar ik doe het echt niet. Die koppigheid en die wederspannigheid. Ja, dat was stug als een paard weer streven, hè, door domheid voortgedreven, maar verder willen op onze eigen gekozen weg. En de Heer die zet op al onze wegen, zet hij zijn betuining en hij lijkt wel of hij alles tegenwerkt in ons leven, maar doorgaan. Hè. Wat dwaas, wat koppig, wat wederspannig. Hè. Wat moeten we op onze knieën terechtkomen en het de Heer belijden. Heer, ik ben zo ongewend kalf, net als Efraïm. Wat een dwaas ben ik toch. Ja, en dan nog die ongerechtigheden. Hoe vaak moeten we niet zeggen, hè? Een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. O Heere, wat zijn die ongerechtigheden en die zonden vaak sterk. En wat overwinnen ze me steeds weer, waardoor ik weer val in zonde. Ja, ik moet met Micha belijden dat ik op mijn leger, op mijn bed ongerechtigheid bedenk en kwaad werk. Zei Micha, profeet Micha. Hij zei, dat doen jullie tegen die Israëlieten. Je ligt op bed ongerechtigheden uit te denken en je werkt op je bed kwaad uit. Hoe vaak gebeurt het niet dat je je handen moet vouwen en zeggen, o Heere, bewaar me toch, o alvermogend God. Dat de gedachten ook in je dromen en de inbeeldingen zo onrein zijn dat je ze moet afsmeken. O Heere, vergeef het toch. Ja. En dan dat verlaten van de Heere, steeds weer na ontvangen genade. Dat de Heere klagen moet en zeggen, hè, mijn volk heeft mij verlaten dagen zonder getal. Zoals de Heere over dat volk Israël klagen moest in de woestijn, nietwaar. 40 jaar heb ik van dat volk verdriet gehad. Moet je vanavond dat nou niet eerlijk bekennen? Moet de Heer nou niet ontzaggelijk moe worden van u? Nou, van mij wel. Om daar nou vergeving voor te vragen, ziet u? Valt het u nou op vanavond? Misschien zegt u, ik vind het allemaal zoveel. En jullie, kom, wij bidden vaak zo heel, heel kort en bondig. De Heer vergeef ons al onze zonden. Ja, maar dat is geen bidden. Dat is echt geen bidden. De Heer wil dat wat eerlijk bekennen. En eerlijk beleiden, dan moet je erover nadenken. Dan moet je dat verwoorden. En dan zeg je, Heer, zo is het. Dat heb ik gedaan. Woordelijk voor de Heer uitspreken. Het liefst hardop, want dat is bidden. Hardop spreken met de Heer. Eerlijk onder woorden brengen, zeggen Heer. Zo is het met me. En daar heb ik vergeving voor nodig. En soms dan krijg je het je mond niet uit. Hè? Kijk niet voor elkaar om het hardop te zeggen. Weet je waarom dat zo smerig is? Het zo vuil is dat in je hart leeft. Hè? Waar de Heer zegt, zeg dat nou eerlijk tegen me. Verwoord het maar eerlijk tegen me. En met dat je het zeggen moet, hè, dan is de schaamte en de schaamroodheid er al. Heer, wat ben ik eigenlijk een beest. Beken het aan de Heer oprecht. Verberg geen kwaad wat in je wordt gevonden. Beleid het na ernstig overleg. Ja, wat jagen we geen ijdelheden na, hè? En we zeggen tegen onze kinderen en tegen onze man of vrouwen, en we zeggen, ja, het is allemaal ijdelheid, hoor. Hè, de wereld is ijdelheid, en het geld is ijdelheid, en die auto is ijdelheid, nou hoor, en het bedrijf is ijdelheid, en vul maar in. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd wandelen we ook zelf die ijdelheid gewoon na. Hoe vaak niet dat de Heer daar licht op moet werpen. En dat je ziet, hè, ijdelheid is eigenlijk lucht. Hè, dat wat niets is. Hè. En hoe vaak moet de Heer niet het veld ruimen. Hè, en zijn dienst en zijn woord en de gebeden. Voor allemaal van die ijdelheden. Druk dat we zijn. Druk met van alles wat leeg is. En geen tijd voor God en geen tijd voor zijn woord. De Heer zegt, je wandelt die ijdelheden na, dwaas. Beken het toch aan de Heer dat je zo vatbaar bent voor dat wat niets is. En zo onvatbaar bent voor dat wat iets is. God zelf. Ja, en dan die luiheid, hè, in geestelijke dingen. Die arglistigheid van ons hart. Aardsgezindheid. Maar vooral dat zonde. Ik heb dat al vaker tegen u gezegd, u weet dat waarschijnlijk wel, maar toch. Zondigen, wat is nou eigenlijk zondigen? Mag ik het vanavond eens zo uitleggen? U ligt daar verloren in zonde en schuld. Uw mond zwijgt, zij zingt niet tot Gods lof. Uw handel en wandel is niet tot eer van God. U mist volslagen het doel van uw schepping. Zo ligt u daar. En dan zendt God zijn eigen zoon naar deze wereld. De Heer Jezus geeft zijn leven, zijn bloed, alles wat hij heeft. Hij wil ontzagwekkend diep lijden. Om u uit die ruisende kuil en dat modderig slijk op te halen. Opdat u hem zou loven. En opdat u voor hem zou leven. Dat is zijn doel. De Heer heeft zich een volk geformeerd dat zijn lof zal verkondigen. Daar doet de Heer dat voor. En wat is nou zondigen na ontvangen genade? Daar moet je eens over nadenken vanavond. En de Heer geven dat u daarmee op uw knieën mag komen voor de Heer. Dat is nou na dat oneindige offerwerk van Christus. Na die oneindige inspanning van de Heilige Geest om uw ziel te redden en uw tranen te drogen. Dan is zondigen... is na al die gaven van God nog niet leven tot zijn eer. Dat doel weer missen. Nou, dat is eigenlijk een heel breed begrip, maar daar moet je eens over nadenken. Daar valt wel heel veel onder. Hè? Want alles wat dus niet is, loven van God en het dienen van zijn naam en zijn koninkrijk en de uitbreiding daarvan, dat is dus zonde. Het mist het doel. Nou, ik zou u mee willen geven vanavond. Laten we dan eens met de stofkam door onze agenda gaan. Want wat is het dan eigenlijk veel, ook na ontvangen genade, wat volslagen zijn doel voorbij gaat. Immers, als een volk geformeerd om zijn naam en zijn lof te vergroten. Nou, was uw agenda vol mee? Ja, en hoe voller die is met ijdelheid, hoe minder onze mond hem looft. En hoe minder ons hart vol is van hem, de zonde. Daar zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn, hè? Maar neemt u dat vanavond nou eens mee. Zonde. Missen van het doel. Ja. Zo nog wat van die andere zonde. U zegt misschien vanavond, ja nou ja, heb je eigenlijk nog niet de kern van mijn boezemzonde geraakt, hoor. Nou, wat dacht u van die hoogmoed dan? Want wat staan we hoog? Hè? Ik ben bekeerd. Ik weet het. En die ander is niet bekeerd en die weet het niet. En zo staan we hoog en hoog en hoog. En we zoeken ten diepste onze eigen eer. Hoe vroom we het ook inkleden. En dan moeten we mee op onze knieën voor de Heer en hem belijden dat we zo hoogmoedig zijn. Dat we zo blij met onszelf zijn zo vaak. En zo trots op onszelf zijn. Daar hebben we vergeving voor nodig. Ja, misschien zegt u vanavond, nou, wat weet u wat mijn boezemzonde is? Ik ben zo snel boos. Ik ben zo snel toornig, zo snel driftig. Spreukendichter die zegt ervan, wij zijn zo snel haastig tot toorn. En daardoor doen wij zoveel dwaasheid. Is dat uw leven? Is dat de zonde die u steeds aankleeft, dat je zo snel zo boos bent? De Heere zegt, kom er nou mee voor mijn aangezicht en belijd het me nou. De God die van Mozes, de toornige Mozes, die die Egyptenaar doodsloeg, de zachtmoedigste man op aarde wist te maken, weet ook wel raad met u. Maar hij wil dat we komen en hem belijden, onze zonde, ook van onze toornigheid. Ja, geldgierigheid. Zijn we graag rijk, nietwaar? Had ik het maar, dan kan ons leven vervullen. Als u het hebt, kan het uw leven vervullen. Als u het kwijtgeraakt bent, kan het uw leven vervullen. Maar wat is Gods kind ook vaak geldgierig? En wat leven we weinig bij de boodschap die de Heer Jezus heeft meegegeven en gezegd, vergaat u nou toch geen schat op de aarde waar ze de mot en de roest verderft? Is het dwaas? Zoek jij nou het koninkrijk van God en alle andere dingen worden u toegeworpen? Als nou de musjes een huis vinden? Als nou de vogels des hemels door mij gevoed worden? Wat vreest u dan? Want wat ben je nou dwaas dat je daar nou mee bezig bent? Dat is zonde dat je met dat geld bezig bent. Maar van mij is het vee op 1000 bergen. En het goud en het zilver. Ik schenk u echt om mijn vaderlijke hand wel wat u toekomt, hoor. Vrees nou toch niet, joh. Al deze dingen zoeken de heidenen. Volg gij mij. Volg mij. En wat moeten we dan vaak op onze knieën? De Heere belijden en zeggen, die geldgod, hè, wat heeft hij me weer in zijn greep gehad? En wat wil ik toch weer graag rijk worden en luxe leven? En wat lijk ik toch eigenlijk weinig op u, o Heere Jezus, die nog geen kussen had om uw hoofd op neer te leggen? Ja, de laatste drie. Wat zijn we vaak liefhebbers van de wellusten. We leven in een tijd waarin je de tijd zou kunnen definiëren als hedonistisch. Dat is genieten. Wij moeten genieten in het hier en in het nu. En dat gaat ook Gods kinderen niet voorbij. Het leven van de aartsvaders was dat zij leefden bij datgene wat ze in de belofte zouden ontvangen. Een stad die fundamenten heeft en welks kunstenaar en bouwmeester God is. Hier op aarde hadden ze niks. Hadden ze niet, maar dat gaf niet, want ze leefden bij de verwachting. Nou, hoe haak staat dat op ons hedonistisch bestaan? Ik wil nu genieten, ik wil nu hebben. Ja, want morgen sterven wij. Ik wil nu eten, nu drinken. En dan ben je net een heiden. Zo zijn we, zo heidens als wat. Leven bij het hier en bij het nu. En daarvoor moeten we op onze knieën voor de Heer en hem belijden. Zeggen, Heere, ik leef hier als de heidenen die zeggen, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nou, dat laatste durven we dan niet te zeggen, maar dat eerste doen we graag aan mee. Genieten. Maar ach, Christus navolgen is iets heel anders. En hoe vaak raken wij hem niet kwijt in de genietingen van de wellusten. Ja, hoe vaak murmureren we niet tegen de Heer? Heeft de Heer ons een kruis opgelegd en gezegd, volg mij na? En willen wij hem niet dragen? Willen we dat kruis niet dragen? Willen we het afwerpen? Beklagen we ons zoals Efraïm zich beklaagde en zei, gij hebt mij getuchtigd. En Efraïm als een ongewend kalf dat juk niet dragen wil. He, wij roepen het uit met ons hele gedrag, ook na ontvangen genade zo vaak. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Ik wil zelf leven, zelf bepalen hoe mijn leven eruit ziet. Ik wil dat kruis niet dragen. Beschamend niet waar. Als de Heer Jezus toch zo het kruis gedragen had, kon ik hier vanavond niet staan. Kon ik vanavond geen onderscheid maken tussen degenen die in Christus zijn en die door bloed zijn gewassen en degenen die daar buiten zijn, dan zou ik hier vanavond staan voor alleen maar ongewassen zondaar. Als de Heer Jezus zich niet had laten nagelen aan het kruis, als hij dat juk van zich afgeworpen had en had gezegd, ik draag het niet en ik wil het niet. Hij heeft het kruis gedragen, hij vraagt van ons, hij zegt, draag het nou vrolijk achter mij aan. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Maar dan moet je er niet tegen inmurmureren en tegen indruisen, maar buk nou maar, buig nou maar. En hoe vaak is dat er niet? En hebben we hem te belijden en te zeggen, Heer, ik ben zo onwillig om uw kruis te dragen. Ik schaam me, Heer. Vergeef het me toch. En dan het laatste, misschien wel het meest beschamend. De Heer Jezus is heen gegaan in de hemelvaart naar de hemel. En hij heeft ons voorgehouden, kind van God, dat hij heen gaat om plaats te bereiden. En hij heeft beloofd, als ik plaats bereid zal hebben, als ik mijn werk daar gedaan zal hebben, zal ik wederkomen en u tot mij nemen, dan mag u bij mij zijn. In het huis mijns vaders met de vele woningen. En wat is nou onze roeping, hè, om hier nou te leven? Met ons hart en onze gedachten boven, onze wandel al in de hemel, hem verwachtende en ieder ogenblik uitroepend en zeggen, Heer Jezus, kom toch haastiglijk. Heer Jezus, wat blijft u toch, duurt het nog lang. Is mijn plaats nog niet bereid? U had het toch beloofd dat u zou wederkomen en mij tot u zou nemen? U had toch beloofd dat ik alles achter mocht laten en alles mocht wegwerpen en u mocht volgen? Heer, hoe lang nog? Is dat uw leven? Of zegt u nee? Nee, eigenlijk niet. Ik loop hier rond als een zelfgenoegzaam, hoogmoedig, rijk en verrijkt mens. Als zich een kruis voordoet, werp ik het van me af. Als iemand maar een voet in de weg zet, word ik boos. Dat is mijn leven. Dat is schuld. Het is schuld als we niet leven bij zijn woorden, niet leven bij de verwachting van zijn komst. Wat is het erg als van ons gelden moet, hè, van die dwaze maagden. Hè. En die wijzen trouwens ook, dat we in slaap vallen. Dat we onze lampen niet brandende houden. Dat er van ons gezegd moet worden, dat we dat fijnste goud zijn, maar wat zijn we verdonkerd en straks dan komt hij terug. En moet hij ons dan ontmoeten? Midden in de wereld, beladen met ijdelheid, helemaal in de geldgierigheid, in de hoogmoed, in het hedonistische genieten van deze wereld. En dan opeens gaat de hemel open en hij is er en we schrikken en we denken, oh toch. De Heer Jezus heeft het gezegd, als die eigenaar van die woning zou weten wanneer die dief komt, hè, dan bereidt hij zich erop voor, blijft hij wakker, komt een dief. Dan zegt de Heer Jezus, als ik nou kom, zal ik dan geloof vinden op de aarde? Zal ik er dan nog iemand vinden die mij verwacht? Misschien is dat wel, nee, dat is niet misschien, ik denk dat dat zeker is. Is dat voor ons allemaal? Vooral degene die belijden in Christus te zijn, is dit in ieder geval onze volks- en onze cultuurzonde. Dat we zoveel leven bij het hier en zo weinig bij het straks. Zoveel bij het mens en lichaam zijn en zo weinig bij het geest zijn en zo weinig bij de dag. Dat we het lichaam, deze tabernakel, mogen afleggen en mogen gaan naar het Vaderhuis. Met de vele woningen. Of moet u zeggen, maar ik herken mij geheel, man, in Paulus. Ik herken dat van tweeën gedrongen worden. Ja, ontbonden te worden met Christus te zijn, dat zou ik het liefst doen. Dat is het verreweg het beste. Maar er is nog een andere liefde. De liefde tot zielen die aan mij hen toebetrouwt. En daarom zou ik nog willen blijven. Maar als die er niet waren, zou ik het liefst naar huis gaan. Tekent dat ons leven? Als dat niet zo is, hebben we tot slot reden om de Heere onze zonde te belijden. Bent u, Heere Jezus, mijn plaats in het Vaderhuis aan het bereiden? En ben ik hier met mijn goud en mijn huis en mijn goed bezig, alsof ik hier nooit hoef te vertrekken? Wat een ontzaglijke belediging. Als we met ons hele leven uiteindelijk zeggen, weet u, anders houdt u de hemel en dan houden wij wel de aarde. Hoe vaak is dat niet ons leven? Schaamt u en wordt schaamrood. Ja, ik heb vanavond geprobeerd om erop te wijzen wat de vrucht is als wij naderen tot God. Dat er uit dat naderen tot God licht valt op wie wij zijn. Dan probeert er iets van voor te houden wie wij zijn. In het licht van Gods heiligheid. Erop gewezen dat zo'n ontdekking en zo'n overtuiging kan uitwerken. Dat we zouden wanhopen om ooit nog zalig te kunnen worden. Maar gelukkig mochten we ook wijzen op de grote liefde van God. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. De liefde van God. De genade van God. De vergeving die bij hem te krijgen is. En tot slot hebben we erop gewezen. Hè, met name voor Gods kinderen. Maar dat geldt ook voor onbekeerde mensen. Die zonde zijn nu niet vreemd. Hè? Met name voor Gods kinderen. Hoe leeft u nou die laatste dagen? Die laatste stappen voor hij komt. Die laatste uren voordat de boodschap klimt, de bruidegom. Hij komt. Hoe zal hij u vinden? Zalig die dienstknechten, als zijn Heer komt, dat hij hem zal vinden. Alzodoende, zoals de meester het bevolen had. Wat had hij bevolen? Waakt, bid, verlaat de slechtigheden, leeft, wandel voor mijn aangezicht, zijt oprecht. Looft God, looft zijn naam alom. Verkondigt zijn deugden te alle tijd. Dat is onze roeping, als we in Christus mogen zijn, laat dat ons leven zijn. Met iedere dag weer de vraag, wanneer komt u toch? Heer Jezus, kom haastiglijk. Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. De ontzaglijke waarheid, Heere. Hoe wij zo vaak zo platvloers en zo oneerbiedig tot u naderen in het gebed. Maar Heere, wat is het nodig dat u ons openbaart? Wie u bent, opdat wij in dat licht zouden leren wie wij zijn. O Heere, schenk dat alstublieft. Dat wij niet door de duivel verleid zouden worden om een beeld van u te scheppen wat wel past bij ons. Een beeld van u wat wel past bij hoe wij graag zouden willen dat u bent. En dat we dan onszelf op de been kunnen houden en wel kunnen leven zomaar wat rustig aan. Wat is het nodig, Heer, dat we u leren kennen zoals u werkelijk bent. Schrikkelijk tornend over de zon. En tegelijkertijd zo onuitsprekelijk barmhartig. Zo goede tieren. Zo genadig. Heere, leer het ons toch. Dat wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. Maar ook dat daar een middel is gegeven. Uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou mogen ontvangen. Heere, heb dank voor uw hulp, voor uw kracht. Maar Heere, we zouden zo verheugd zijn. We zouden mogen zien en mogen horen dat u het zegent, dat u zielen redt, dat u parels hecht aan uw middelaarskroon, Heere Jezus, dat de bruiden mogen worden geworven voor u, opdat uw lof zou mogen worden vergroot. En straks kon het zijn we met al deze zielen mogen staan voor de troon. Om de lofzang aan te heffen. En zij begonnen vrolijk te zijn. Opdat het nooit meer zou hoeven eindigen, Heer. Tot in alle eeuwigheid. Verzoen onze zonden. Brengt u ons alstublieft veilig thuis. We mogen elkaar volgende keer weer ontmoeten. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog een versje te zingen. Psalm 6, vers 2. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer, van 6 vers 2.